Nou, ik heb het in mijn promotieonderzoek over publieke fraude en corruptie, gepleegd door publieke gezagsdragers in brede zin, dus ambtenaren, maar ook medewerkers van overheids-NV's, parlementariërs, ministers, dus bestuurders. En dan fraude en corruptie, je misbruikt je publieke functie om ten eigen bate geld of goederen of informatie aan te wenden. Misschien niet direct voor jezelf, maar misschien voor je familie of je politieke partij of je bedrijf.
Goedenavond, dames en heren. Wat voor soort zaken? In 2000 de Bokka-Kachor-zaak. Ik breng in herinnering de LGO-fraude, waarbij er met gesjoemel getracht werd om EU-subsidies op te strijken. Op Curaçao de FortiGate, waarbij...
Nelly Schotborg, criminologe en hoofdonderzoekster van het Transparency International onderzoek, leest een indrukwekkend aantal corruptiezaken voor. 54 veelal spraakmakende publieke fraudezaken tussen 2000 en nu heeft zij onderzocht. Zaken die tot hoger beroep zijn uitgevochten. Wat zegt dat aantal over corruptie op de eilanden in het Koninkrijk?
Dat cijfer zegt eigenlijk niks, 54, want die zaken zijn onvergelijkbaar. Je hebt grote zaken, kleine zaken, recht toe aan, diefstalzaken, maar ook hele ingewikkelde grensoverschrijdende zaken. Het zijn zaken die in de openbaarheid zijn gekomen, het zijn zaken die voor de rechter zijn geweest. Maar dat aantal van 54, dat zegt ook weinig, omdat er ook heel veel gewoon niet voor de rechter komt.
Cijfermatig mag een vergelijking met andere landen moeilijk te maken zijn. De studie van Schotborg zegt wel iets over de omstandigheden waarin corruptie plaatsvindt.
Nou, ik heb de indruk dat de publieke gezagsdrager door de bank genomen een integer mens is en zich heus graag aan de wet wil houden. Maar dat hij aan allerlei touwtjes hangt waardoor hij niet onafhankelijk kan handelen, omdat er financieel een afhankelijkheid is. Er zijn in de selectie van zaken zijn er verschillende voorbeelden waarbij mensen zich onder druk gezet hebben gevoeld, maar ja, het niet hebben aangedurfd om daartegen op te treden. Maar heel lastig voor mensen om op te treden. Je kan door de media in discrediet gebracht worden als verrader. Je kan op non-actief gesteld worden, ontslagen worden. Dat gebeurt ook soms in de praktijk. Dus die angsten zijn niet irreëel.
Een van de voorlopige conclusies uit het onderzoek is dat de ambtelijke red tape juist niet bestaat als bestuurders zaakjes regelen voor eigen gewin.
De creativiteit die soms aan de dag wordt gelegd om dat dus ten eigen baten te doen, wat dan vervolgens een schel contrast staat met hoe stroperig en langzaam en ingewikkeld legale procedures soms lopen, dat heeft mij toch wel vooral geboeid. Dus het kan wel snel en het kan ook heel vindingrijk, maar dan dus in de illegale sfeer.
Corruptie is een beladen term, zeker in relatie tot Nederland. Volgens Schotborg gaat dat land vaak voorbij aan de specifieke achtergronden die corruptie op de eilanden mogelijk maakt.
Ik denk dat de perceptie in Nederland over de eilanden echt volledig uit zijn verband is gerukt. Alsof wij voor ieder document wat we bij bevolking moeten halen, daarvoor geld moeten neerleggen. Kijk, zo is het natuurlijk niet. Dat we hier integriteitsproblemen hebben, dat is wel het geval. Maar in mijn beleving is er heel weinig oog voor wat daarachter steekt. Dat mensen vaak in een lastige positie zitten. Dat ze niet corrupt zijn, maar wel wegkijken om hun eigen positie te sparen.
Zijn er specifieke kenmerken voor Curaçao wat dat betreft?
Nou, dat zijn wel kenmerken die onder meer te maken hebben met de kleinschaligheid. Maar dat is ook een kenmerk wat te maken heeft met de grote groep van mensen die nog steeds onder die armoedegrens leeft. En daarmee toch ook een speelbal is van politici. Het heeft ook te maken met onze geografische ligging. We zitten nou eenmaal op de drugsroute tussen Zuid- en Noord-Amerika en Europa. Het zet extra druk op onze opsporingsapparaten. En ja, er wordt nou eenmaal veel geld geboden aan die ambtenaren om soms de andere kant op te kijken. Ja, dat zijn hele specifieke kenmerken waar wij hiermee te dealen hebben.
Een van die kenmerken is het ontzag voor gezag. Vooral van de ambtenaar naar de gezagsdrager. Een kenmerk dat corruptie in de hand werkt.
Ontzag voor gezag. Wel kwaad spreken als dat gezag niet aanwezig is. Maar zodra het gezag belt, dan gaan we rennen. Dat herken ik zeker. Maar dat is allemaal weer vanuit dat lijstbehoud. Vanuit het behoud van de baan. Vanuit het behoud van dat inkomen.
Cultuur van de angst.
Cultuur van de angst. Cultuur van zwijgen. Ik denk dat kenmerken zijn die een historie hebben vanuit het koloniale verleden en die nog steeds in de samenleving aanwezig zijn.
De achtergronden en kenmerken van publieke fraude doen vermoeden dat de eilanden voorlopig nog wel te maken zullen hebben met corruptie en integriteitskwesties. Niet echt een positief verhaal dus.
Ik ben van aard een optimistisch mens en dat wil ik ook in dit geval zijn. Ik denk dat we grote stappen hebben gezet de afgelopen decennia met betrekking tot wet en regelgeving, met betrekking tot het instellen van allerlei instituties die toezien op integriteit.
Maar als ik u mag onderbreken, ja? U bent een van de hoofdonderzoekers geweest van Transparency International en daar concludeerde u, ja, de pijlers van de maatschappij zijn er wel, alleen ja, het fundament daarvan is erg zwak. Dus wat heb je aan die instituties als je dat moet constateren?
Nou, in ieder geval, die instituties die zijn er en die geven adviezen. En inderdaad, het is zo dat die adviezen soms terzijde worden gelegd. Maar een aantal van die adviezen worden gelukkig in ieder geval wel opgevolgd. En ik heb toch ook wel de indruk dat de bewustwording in de samenleving van het belang van die instituties, dat wel aan het toenemen is. Maar there's still a long way to go.